onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 119, daarvan de versen 3 en 17. Psalm 119, vers 3 en 17. In deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het evangelie van Johannes, daarvan het derde hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 21, nog vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt, en 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet wegbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Johannes 3, vers 1 tot en met 21. En er was een zeker mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. En deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen dan die gij doet, zo God niet met hem is. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden? Nu oud zijnde, kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? En Jezus antwoordde: voorwaar, zo zeg ik u. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. En Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? En Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse dingen zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit den hemel wedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft is alreede veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam des enige geboren Zoons van God. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we het aangezicht des Heer in gemeenschappelijk gebed. Heer, deze morgen is een morgen van uw genade. Want hier anders zouden wij hier niet bijeen zitten, rondom uw eeuwig blijvend getuigenis. Het is algemene genade dat gij nog doet vergaderen rondom uw woord. Maar Heer, als het woord niet rechtgesneden wordt, dan zal het tot ons oordeel wederkeren. Want gij laat niets, geen tittel nog jota, van uw woord te niet doen. En gij hebt gesproken tegen Nicodemus, niet in zoete bewoordingen, maar in vermanende, bestraffende bewoordingen. Nicodemus was een lid van het Sanhedrin en hij verstond niet de dingen die des geestes Gods zijn. En o Heere, mochten we ons daar maar aan toetsen, want verstaan wij het? Mocht gij het ons doen verstaan? Nicodemus heeft het in zijn leven mogen gaan verstaan. In beginsel, o Heere, dat wij dan ook tot die kennis gebracht mochten worden, voor zover we er nog buiten staan. Want er is maar één kennis, dat is de ware wijsheid, die is van God gegeven in zijn dierbare Zoon Jezus Christus. Dat is de enige kennis waar we op aan kunnen. Dat is de enige waarachtige wijsheid. Alle menselijke kennis moet hierbij in het niet verdwijnen. Wanneer gij hebt die kennis, die wijsheid, hebt gij de kinderkens geopenbaard en gij hebt het voor de verwijzen en verstandigen verborgen gehouden. Dat komt ook in onze dagen openbaar. Zoveel godsdienst, zoveel godsdienst. En o Heere, er zal eenmaal, zult gij wederkomen op de dag des oordeels. En er zal de wereld verbaasd zijn dat er wellicht 90% of meer van het refeldom aan de linkerzijde zal worden geschaard. Aan de linkerzijde, aan uw linkerhand. En het kleine kuddeke wat niemand tellen kan aan uw rechterhand. En dan zullen daar staan aan de linkerhand dominees, SGP-leden, die meegedanst hebben met het gouden kalf van de wereld en die niet zich afgezonderd hebben van de wereld, inwendig geen waarachtige bekering zijn ondergaan, maar menen dat zij in kunnen gaan, doch ze kunnen niet. We hebben het gisteravond gezien, o Heren, een vreselijke bijeenkomst van de SGP jongeren, een amfitheater, een bijeenkomst van een amfitheater, waarin de goddeloosste praktijken en de meest christuslogende feiten naar voren kwamen, door SGP-kamerleden bevestigd in discussie met het beest uit de afgrond. O Heren, zover zijn we nou weg in onze dagen. Het wordt niet eens meer opgemerkt. Allemaal onder het mom van christelijk. Allemaal onder het mom van christelijke politiek. En het is allemaal één brok leugen. O Heren, mocht gij er eens in blazen. In heel die SGP. Dat afgodendom. Waarvan gij zegt: doe dat getier maar voor mijn aangezicht weg. En ik mag het geluid uw luid niet horen. O Heren, wat zijn we toch van u afgeweken. Er is geen dominee die zijn stem nog verheft met macht tegen deze goddeloze afgodische praktijken. De SGP-jongeren, de jongeren van de gereformeerde gemeente, de jongeren van de hersteld hervormde kerk, ze worden ten verderve gesleept door hun eigen kerken en instellingen en instanties. door hun eigen herders en leraars. Het zijn zwijnenhoeders, o Heer. Want er komt duidelijk openbaar. Het wordt niet meer in het verborgene bedreven, maar gewoon publiek. Publiek wordt uw naam gelasterd. En Heere, gij hebt gezegd, ik zal ze slaan met een kracht der dwaling. En het is waar. Het is gaande, dat oordeel is al gaande. Het is een rechtvaardig oordeel, o God. Het is een rechtvaardig oordeel. Dat we ons allen hebben waardig gemaakt. Maar het komt wel gruwelijk openbaar in de reformatorische kerken. God wordt niet meer gevreesd. De geest is eruit. Is geweken. Wij hebben u verlaten, wat voordeel zouden we hebben. O Heere, men danst om het gouden kalf. Wat SGP heet. Maar uw naam verkracht, uw leer verloochend, Christus verloochend. We hebben het gisteren gezien op de jongerenbijeenkomst. Wat een afgrijzelijke bijeenkomst. O Heere, sta er toch over op. En mocht gij de verantwoordelijke hiervoor ten verantwoording roepen. Mocht gij uw oordelen zenden, o Heere. Want als uw woord geen kracht meer doet. En als er niet meer gebogen wordt voor uw heilige getuigenis. Dan komt gij met uw vreselijke oordelen, met uw verbondswraak. En dat hebben we ons waardig gemaakt. O Heere, dat gij de kerken maar kwam te sluiten. Want het is meer spotten, het is meer vloeken als spreken. Omdat men niet de tucht handhaaft over deze afgrijzelijke beestachtige toestanden. Wat zich SGP jongerenavond noemt, jongerenbijeenkomst, jongerenconferenties. O Heere in de hemel. Als uw oude knechten dit nog eens zouden hebben kunnen aanschouwen, dan zouden ze de hele kliek in de banvloek gedaan hebben. Omdat zij aan uw zijde stonden, omdat zij het gerichte Gods uitspraak in tegenwoordigheid Gods. O lieve Heere, we staan voor aan de vooravond van vreselijke oordelen. Uw oordelen zijn rechtvaardig, o Heere. Uw oordelen zijn waarachtig. En de mens is leugenachtig. Mocht gij ons ook ditmaal helpen, Heere. Ondersteun ons met uw geest. Leid ons in de ware wijsheid. En schenk ons genade om Jezus wil alleen. Amen. Geliefden, de tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Johannes 3. Daarvan het 8e vers die we nogmaals met u lezen. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. En geliefden, tijdens een rondwandeling op aarde zijn er mensen tot het geloof in Christus gekomen. Echter niet omdat zij tot Jezus gingen, maar doordat ze door zijn prediking geraakt werden in het hart en tot het geloof kwamen. Nu zijn er ook sommige mensen met uiteenlopende oogmerken tot Jezus gegaan, waarvan sommigen met het oogmerk om van Jezus bevestigd te worden in hun vermeende godsdienst. En we denken hierbij bijvoorbeeld aan de rijke jongeling die in zijn eigen waan meende al een eind op de ladder Jacobs geklommen te zijn. Maar de man is halverwege van die ladder naar beneden gestort op de woorden van Christus, namelijk om alles te verkopen wat hij had en zijn godsdienst prijs te geven en Jezus op de weg te volgen. Toen is die man van die ladder gestort, van de top van neer, in eeuwige verwoesting neer. Ja, die jonge man wilde dus via de ladder Jacobs over de muur klimmen en al zijn goede werken in rekening brengen en meenemen. Maar toen hij uit de mond der waarheid vernam dat hij via de enge poort de smalle weg moest betreden, kon hij van al die godsdienstige ijver niks meer meenemen en dat maakte die jongen zo nijdig bedroefd. En bedroefd nijdig dat de tranen uit zijn broekspijpen rolden. Want om alles te verkopen en Jezus als een bedelaar te volgen, dat leek hem zo onredelijk, zodat hij liever met Demas de tegenwoordige wereld weer inging, dan met Gods volk kwalijk behandeld te worden. En geliefde, die godsdienst die heerst ook in onze dagen. De kerken barsten eruit. Met die godsdienst. En we zien het ook in de SGP-politiek. Gisteravond hebben we nog een stukje bekeken van een SGP-jongerenbijeenkomst in het Beatrix Theater. Als dit Gods oordelen niet inroept, dan bestaat er geen God. Dat zal ik je vertellen. En als een man als Theodorus van de Groe, een man als Rutherford hierbij aanwezig zouden zijn geweest, we zouden ze de hele kliek, inclusief van der Staaij en van der Vlies, in de banvloek hebben gedaan. Spotboeven zijn het. Als dit christelijke politiek moet heten, dan is de duivel gereformeerd. En dan is de paus reformatorisch. En geliefde, die rijke jongeling, die zal in de dag des oordeels tegen deze goddeloze praktijken, zal die ageren. En zeker de Ninevieten, die op de prediking van Jona zich bekeerden tot de levende God, die zullen dit hele SGP-geslacht veroordelen. Het was puur toneelspel wat er hier ten berde werd gegeven. En ze gingen in discussie met de missionaire minister Plaskerk. Nou, die man die stond nog voor wat hij zei. Maar heel die SGP-beweging, het is een hele vervloekte beweging geworden. Het heeft niks meer met de ware religie te maken. Een discussiegodsdienst. Een spotboeven zijn het. Als dit de vertegenwoordigers zijn van de gereformeerde politiek, nou dat bestaat al niet, maar goed, laten we die term eens even gebruiken, gereformeerde politiek. Mensen, dan is het allemaal onder de macht des Satans dat dit geschiet. En daarbij Gods naam nog gebruiken, door de voorzitter van de SGP-jongeren, een spotboef is het. En God zal zijn oordelen hierover uitgieten. En dat oordeel, geliefde, dat is al in volle gang. Er staat geen dominee meer op om dit soort spotbijeenkomsten te veroordelen en onder de tucht te stellen. Spotboeven zijn het. En in naam van mijn meester zeg ik heb geen genade voor u, van der Vlies en van der Staaij. Je zal voor eeuwig verdoemd worden als hij deze godsdienst handhaaft. En als hij meent hiermee voor God te kunnen bestaan. Maar geliefde, we moeten verder. Maar ik had een last op mijn hart, dat moest eraf. Dus bij deze. En dan lezen we hier van een zeker mens die ook tot Jezus gaat. En dat was een overste der Joden. Nicodemus genaamd. En Nicodemus was dus een fariseer, een lid van het Sanhedrin. Maar van deze Nicodemus staat geschreven dat hij in de nacht tot Jezus gaat, omdat hij bang is door anderen te worden gezien. En dat zou zijn reputatie bij het Sanhedrin ernstige schade toebrengen. En dan zou hij de woede van de raad der Joden op zijn hals halen. Dus ging hij des nachts tot Jezus met valse schaamte, zodat zijn onderhoud met Jezus verborgen zou blijven. En nu komen ze er openlijk vooruit, heel die SGP-kliek. Dan geven ze heerst Ali Heersie. Die geven ze dan een prijs van oranje boven. Moet je eens even nagaan. Moet je dat eens even in het gericht zetten van Van der Groe, Rutherford, Henderson. En die mannen die koning Karel in de banvloek gedaan hebben. Spotboeven zijn het. God zal ze slaan. En toch ging Nicodemus met een ander oogmerk tot Jezus dan de rijke jongeling, want Nicodemus wilde meer van Jezus weten. Terwijl die rijke jongeling alleen maar met zichzelf liep. En Nicodemus was deels nieuwsgierig en deels geboeid door de tekenen en wonderen die Jezus deed in de erkenning dat Jezus een leraar van God gezonden was, hè, niet opgeleid, nog geordend door mensen, nog door kerken, zoals andere leraren, maar gesteund door goddelijke ingeving en goddelijk gezag. En hoewel het volkomen waar is wat Nicodemus hier zegt, gaat Christus er niet op in, maar begint direct met een zaak waar het juist bij Nicodemus aan hapert. Namelijk de wedergeboorte. En hij zegt, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En letten we erop dat Christus alles afsnijdt waarmee de mens zich vlijt. Hè? Ja. Er zal het er straks een dag komen, geliefden, als jij gemeend met de godsdienst hebt bereikt kunnen rekenen. Dan zal je ontbloot worden tot je fundament toe. Bij Gods volk geschiet dat aan deze zijde van het graf. En zo behandelt Christus Nicodemus ook niet als een medicijn, niet als een zachte heelmeester die alle wonden bedekt. Die alle stinkende wonden toesluit, nee. Hij snijdt als het ware het kankerige zuil bij Nicodemus eruit. Mijn geliefde, ben je al zo openbaar geworden voor God. Dat je afgesneden moet worden, omdat er geen redder meer aan is. Hè? Van dit vlees, geliefde, daar komt niks van in de hemel. Hoor. Nee. Dus Christus snijdt alles af waarmee de mens zich vlijt. Hè? Vooral de godsdienstige mens. Op een vrome praat zit Christus niet verlegen. Hij bepaalt Nicodemus direct aan bij zijn onbekeerlijkheid. Christus houdt geen gezellig koffiepraatje met Nicodemus. Dat is zoals in onze dagen de wereld denken te bereiken. Hè? Met boterkoeken en Sinterklaaspakketten. Nee. Nicodemus... Christus bepaalt Nicodemus direct bij zijn onbekeerlijkheid. En Nicodemus had Christus tot zover alleen maar naar het aanzien leren kennen. En de wonderen en tekenen aanschouwd die hij deed. Maar de tekenen en wonderen die Christus deed, hè, toen doen geen mens de zaligheid beërven. Als je denkt dat je door een wondergeloof zalig wordt, dan maak je wel ook een grote vergissing. Ik heb dat wel eens meer gezegd. Ik heb mensen van wonderen horen getuigen. En dan zijn die wonderen op zich groot hoor. Ik bedoel, daar doe ik niks vanaf. Maar geliefde, je kent niet, als je van een auto-ongeluk wonderlijk bewaard bent gebleven, dat is niet een bekering. Dat kan wel tot een bekering leiden. Maar dat is niet de bekering zelf. Of je hebt een ander wonder meegemaakt. Je bent genezen van een vreselijke ziekte. Kan, maar dat is geen bekering. Hoor. Nee. En Christus stoot direct door naar het hart van de zaak, namelijk dat een mens wederom geboren moet worden. En dat is van boven geboren worden. Dat is geen wedergeboorte zoals de gereformeerde gemeente. Ja, ik ga tegenwoordig man en paard noemen. Het is meer dan hoogste tijd. Dat is niet, Christus heeft niet de wedergeboorte geleerd van de gereformeerde gemeente. Eerst habitus, hè. Eerst heb je dan de habitus des geloofs. En na een jaar of 80 krijg je dan de actus des geloofs. Hè. Dan ga je pas geloven. Nou, deze vervloekte leer, die snijdt Christus hier direct af. Dat zat u bewijzen. Maar Christus stoot direct door naar het hart van de zaak. En Nicodemus moet bij deze woorden... Moet bij deze woorden zijn ogen wel hebben uitgewreven, want nu hoort hij een taal die hij nog nooit gehoord had. En ook niet verstaat. Maar ja, Christus is geen zachte heelmeester die stinkende wonden maakt en legt direct de wond bloot die Nicodemus omdraagt en van nature elk mens omdraagt. En volgens de huidige godgeleerdheid moet je je naaste met tact tegemoet treden, hè, als het over geestelijke zaken gaat.
Maar Christus werkte niet en werkt niet volgens het systeem van de huidige evangelisatiecommissies. Nee, hij stapt bij Nicodemus zonder omhalen direct met de deur in huis en stelt hem de belangrijkste zaak voor ogen die in het mensenleven dient plaats te vinden, wil het welzijn voor tijd en eeuwigheid beide. Maar over de wedergeboorte, daar had Nicodemus blijkbaar nooit over gehoord. En dat blijkt uit zijn opmerking, dat hij zegt van een mens oud geworden zijnde, moet hij dan wederom in de buik van zijn moeder ingaan om geboren te worden. Dus die man die verstond daar niks van. Die had er nog nooit van gehoord. Mooie leraar Israël zijn, nooit van de wedergeboorte gehoord. Nou, dat is in onze dagen precies hetzelfde hoor. Want nou denken ze dat ze het weten. Maar ze weten het net niet. Valse wedergeboorte leren. Ja. Wel wedergeboren, maar nog niet gerechtvaardigd. Mensen, je zal ermee in de hel je ogen openslaan. Met zulke leringen. Maar Nicodemus en zijn collega Farizeeën waren onderlegd in de boeken van Mozes. En ze wisten uit het hoofd te vertellen hoe anderen de wet moesten houden. Om voor de zaligheid in aanmerking te komen. Maar voor zichzelf waren zij van hun zaligheid verzekerd. Want ze waren Abraham, ze hadden Abraham tot een vader. En Mozes tot een middelaar. Ja. Mozes zou het voor hen wel in orde brengen bij God. En daarvoor dankten zij God op de hoeken van de straten. Dat zij wederom geboren moesten worden, daarvan hadden ze nog nooit gehoord. Hè? En daar hadden ze ook geen bevindelijke kennis aan. En Nicodemus vat de opmerking van Christus op een biblicistische wijze, dus letterlijke wijze op. En hij vraagt verbaasd, hoe kan een mens geboren worden? Nu oud zijnde, kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Ja. Dus je ziet dat de toenmalige godgeleerdheid geen kennis had aan de geestelijke zin van het woord. Hè? Omdat zij die niet verstonden. En dat is typisch een kenmerk van biblicisten. Die vatten alles letterlijk op. En die kunnen ook alleen maar letterlijk verstaan. Dat is dat, kijk, daar heb ik nou. Hè? Een mens van nature verstaat niet de dingen die des geestes God zijn, omdat hij het alleen maar met zijn verstand wil beslaan. Letterlijk. Maar Gods woord is geestelijk. Ja, maar biblicisten die vatten alles letterlijk op en die kunnen goed uit de voeten met de woorden van de zaken. Hè? Terwijl ze de zaken van de woorden niet deelachtig waren. Verstonden ze niet. Verstaan we niet van nature. We verstaan van nature niks van Gods woord. Nee. Want Nicodemus die maakt geen uitzondering in onze dagen. Dat hij nog niks van de wedergeboorte wist en daarvan nog nooit gehoord heeft. Dat geldt voor het gros kerkgangers, zal ik je vertellen. Die hebben het wel gehoord met de natuurlijke oren. Tuurlijk. Maar die verstaan de zin er niet van. Kan ook niet. Alleen als hij door de geest Gods wederom geboren ben, dan ga je iets verstaan van God en goddelijke zaken. Ja, als theologische letterknecht hadden de farizeeërs dus ook geen kennis aan de geestelijkheid der wetten en bonden de wet als een juk op de halzen van het arme volk, de scharen die de wet niet kenden, zo noemden zij de scharen, terwijl zij zichzelf op hun wetskennis beroemden en daar God voor dankten, publiek. Ja, zo heeft Paulus zich in zijn eertijds ook beroemd op de wetten. Ja. Maar na zijn bekering bekent hij dat hij in zijn eertijds geheel zonder de wet leefde. Omdat hij toen nog een vreemdeling was aan de geestelijke bediening van de wet. Nou, dat gold heel het Sanhedrin. Die leefde. Ze beroemden zich op Mozes, op Abraham, op de wet. En ze leefden geheel zonder de wet. Omdat ze geheel vreemd waren aan de geestelijke bediening der wet. Nou, dat geldt in onze dagen voor 99,9% van het huidige christendom. Totaal onbekend aan de geestelijke bediening der wet. Ja. Als je een vreemdeling bent aan de geestelijke bediening der wet, dan zie je op geen enkele wijze de noodzaak in van de wedergeboorte. Hè, uit water en geest. Nou. Nee, dan heb je wel eens een kneep in je conscientie gehad. Hè? Je hebt wel eens geweend over je zonde. Hè? Maar je bent toch uiteindelijk dezelfde gebleven. Want je bent Je hebt geen kennis aan Christus. En als je geen kennis hebt aan Christus, dan ben je onwederom geboren. En dan leef je puur uit je eigen beginsel en niet uit de bron van het levende water. Dus geliefde, dan moet je eigenlijk maar een toetsen. Wat is nou je bron? Wat is je bron? Waar leef je uit? En je moet er maar eens op letten, geliefde, hoe mensen over de wet spreken. Hè? Als, als een mens godsdienstig is en hij heeft geen kennis aan de wedergeboorte, dus geen kennis aan Christus, hè, dan spreekt hij over de wet als een doewet. Moet je altijd maar op letten. Hè? Onder de vlag van genade nog wel. Maar de wet is geen doewet, maar een verdoewet. Hè? Dat is zo gekomen door de zonde. Waarom is de wet erbij gegeven? Want de wet is er maar bijgegeven. Ja. Om de zonde te meerder te stellen. Hè? Om de schuld te vergroten. Dus God heeft bij de val in het paradijs, hè, bij de paradijswet, heeft hij nog een wet erbij gegeven. De wet der 10 geboden. Nou, 400 jaar tussen Abraham en Mozes was er geen wet der 10 geboden. Daar stond het mensdom schuldig aan de paradijswet. En daar, als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Maar de wet der 10 geboden was toen nog niet geschreven. Wel in de harten van de uitverkorenen. Maar het mensdom had toen nog geen kennis aan de wet der 10 geboden. Die is erbij gesteld. Dat zegt Paulus ergens. Om de zonde te meerder te doen zijn. Hè? Opdat de genade des te overvloediger zou zijn. Daartoe is de wet gegeven. Ja, zelfs vele theologen in onze dagen spreken over de wet als een regel der gehoorzaamheid. En dan menen ze nog aan die gehoorzaamheid van de wet te kunnen voldoen. Ja, dat dachten de fariseeën ook. Want dat blijkt wel uit de dankbaarheid van die fariseeën. Die voor in de tempel met zijn hoofd ten hemel gericht. God staat te danken, stond te danken dat hij niet gelijk aan die tollenaar was. Hè? En daarin prijst hij zichzelf op een wijze dat de vroomheid zijn broekspijpen uitliep. Maar hij had er geen erg in dat hij met heel zijn wettische dankbaarheid, een stank was in de neusgaten van de Heere Zebaot. Vandaag nog precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Al die belijdenissen der vaderen, die nemen ze nou ter hand en dan zeggen ze, wij onderschrijven de 3 formulieren van enigheid. Maar mens, als je dat zegt zonder geloof, dan ben je een stank in de neusgaten van de Heere Zebaot. Dan misbruik je maar een stuk papier, een vod. En Nicodemus wordt met al zijn letterkennis van de schrift, want die mensen die wisten wat van de schrift of van de 5 boeken van Mozes, daar wisten ze alles van. Maar met al zijn letterkennis der schrift wordt hij er finaal buiten gezet. En hem wordt gezegd dat zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Maar geliefde, letten we erop dat Christus hier niet tegen Nicodemus over het geloof spreekt. En Nicodemus niet aandringt om te geloven. Nee. Dat doen ze in onze dagen. Ja, je moet geloven. Nou, dat doet Christus hier niet. Nee. Dat deed hij ook niet tegen die rijke jongeling. Tegen de rijke jongelingen. Nee, dan zegt hij, verkoop al uw dingen. Christus gaat eerst ontdekken waar het aan schort. Ja. Christus stelt Nicodemus en wie het ook betreft eerst voor de onmogelijkheid van zalig worden. Van mensenzijde. Als je nog nooit de onmogelijkheid van mensenzijde hebt ingeleefd, net als de discipelen, hoewel die wel wedergeboren waren. Hè, dus toen het ging tussen over die ik meen van de gelijkenis van de arme Lazarus, de rijke man en de arme Lazarus. Dan zegt de Heere dat een rijke, die zal nauwelijks kunnen ingaan in het koninkrijk der hemelen. En op een gegeven moment zeggen de discipelen, wie kan dan zalig worden? Toen werden ze weer opnieuw voor de onmogelijkheid aan mensenzijde, werden ze daaraan bepaald. Nou, Christus stelt dus niet alleen de noodzaak van de wedergeboorte aan de orde. Want Christus heeft niet alleen alles, al de mogelijkheden van de mens afgesneden. Nee, dan gaat hij ook de zaak waar het om gaat, daartegenover stelt Christus ook hoe de wedergeboorte tot stand komt. Namelijk door water en geest. Maar niet alleen de noodzaak dus van de wedergeboorte komt hier aan de orde. Nee, Christus zegt ook hoe de wedergeboorte tot stand komt. Ja, je hebt van die opwekkingsbewegingen. Tenminste, daar moeten ze voor doorgaan. Die constant hameren op het geloof. En dat is ook in de kerk is dat een gangbare tendens, een trend. Maar nooit vertellen ze op welke wijze en door welke weg God het geloof in het hart werkt van de verloren zondaar. Nou, mooi maar horen. Het zijn bijna allemaal systeembekeringen. En dan gaat het allemaal zo van zoetjes aan op Jezus aan. Hè? En daarbij plukken ze de geschiedenis van Rut uit hun verband. En leggen ze die op een biblicistische wijze uit. Hè? Rut was ook zo'n goede, zoete vrouw. Hè? En die ging ook zo zoetjes aan op Boas. Hè? Dat stempelen ze dan allemaal over op Christus. Maar Christus zegt, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Dus de wedergeboorte geschiet uit water en geest. Nou, de eerste geboorte is natuurlijk, hè? Maar daarmee met onze eerste geboorte, geliefden, liggen we verloren voor God. Maar door de tweede geboorte worden we uit God geboren. En dan zijn we voor eeuwig behouden. Geboren uit water en geest. U zult zeggen, ziet het water hier op het water van de doop? Nee. Nee, door het water van de doop wordt geen mens gereinigd van zijn zonde. Je kan je eigen laten slepen van Dover naar Calais en Huntington door het water. Maar dat reinigt je van geen enkele zonde. Het water ziet hier op het bloed van Christus. He, zoals we ook in Ezechiël 36, vers 25, lees het maar na. Daar staat geschreven, ik zal rein water op u sprengen. En gij zult rein worden van al uw ongerechtigheden. En van al uw drekgoden zal ik u reinigen. Nou, dat water, dat reine water. Nou, dat bestaat hier op aarde niet. Zelfs doopwater in zijn materie is niet rein. Dat is absoluut niet rein water. Nee. Het rein water wat Christus hierover spreekt in Ezechiël 36, dat ziet op het bloed van Christus. Het bloed van Christus reinigt van alle zonden. En ook hier in de tekst van Johannes 3 wordt gesproken over water, waarmee het bloed van Christus getypeerd wordt, hè. En dat is ook zo met het water van de doop. Hè, dat wijst ook op het bloed van Christus. Hè, maar het water van de doop reinigt zelf niet. Geboren worden door water en geest betekent dus door het bloed van Christus gereinigd en door de geest Gods vernieuwd. Hè, de toegerekende gerechtigheid van Christus, waarmee de mens voor God rechtvaardig is, geschiet op het spreken van Christus door de kracht zijn heilige geestes. He, dat is geboren zijn uit water en geest. Christus spreekt dodenlevend. De wedergeboorte, dat is maar niet een inwendige, subtiele gebeurtenis. Wel nee mensen, daar ben je echt bij hoor. De wedergeboorte geschiet door de stemmen des zoons van God. Doden zullen horen. De stem van de zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat is de wedergeboorte. En dat spreken van Christus, dat is rechtvaardigmakend. En die gerechtvaardig is, is een nieuw schepsel. Dat is één handeling. Dat geschiet in een twinkeling van een aai. En de apostel Johannes schrijft echter onderscheiden over de reiniging van het water en het bloed. Namelijk in 1 Johannes 5 vers 6. We hebben daar wel eens meer over gesproken. En hij zegt daar, deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus, die niet door het water alleen, maar door water en door het water en het bloed. De geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is. Dus hier wordt geleerd dat het water en het bloed, dat uit de wonden van Christus vloeide, betrekking hebben Velen zeggen dat het betrekking heeft op de rechtvaardiging en de heiligmaking, maar dat is een dwaling. Het water en het bloed dat uit de wonden van Christus vloeit, dat heeft betrekking op de wedergeboorte en de rechtvaardigmaking. Niet op de heiligmaking, nee. Dat is een Roomse leer. Hè? Rechtvaardiging en heiligmaking, dat is één zaak. Dat is één zaak. Heiligmaking vloeit voort uit Christus. Als de rechtvaardigmaking is geschied, hè? Door de geest der heiligmaking. Maar dan hebben we het over de vruchten. Het gaat hier over de wedergeboorte. Ja, dat is de gronderzaak waar alles mee begint. En alles, hè, waarin alles in zit. Ja. Je krijgt niet een stukje van Christus. Je krijgt de volle Christus toegerekend. De gerechtigheid van Christus in de wedergeboorte. Ja. Ik wil het nog anders zeggen. De toegerekende gerechtigheid van Christus, de toerekening, is wederbarend. Ja. Ja. Het water ziet op het bad der wedergeboorte en het bloed op de vergeving der zonde. Hè? Dus in dit kader staat ook het geboren worden uit water en geest. Reiniging en vernieuwing geschieden tegelijkertijd. Hè? Wedergeboorte, rechtvaardigmaking. Dat is reiniging. Vernieuwing. Maar er wordt in Gods woord wel onderscheiden over gesproken. Je kunt niet zeggen dat de rechtvaardigmaking hetzelfde is als de wedergeboorte. Maar beide geschieden gelijkertijd. Ze duiden een zaak aan die we moeten onderscheiden. De wedergeboorte is de levendmaking en de rechtvaardigmaking is de vergeving der zonde. En beide geschieden tegelijkertijd. Als iemand de gerechtigheid van Christus wordt toegerekend, hè, de vergeving der zonde, hè, dat kan nooit buiten de wedergeboorte geschieden. Hè. Dus de vrijspraak is wederbarend. Dat moet jij vasthouden. Dan zeg ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En door die stemmen des zoons van God, daar, hè, die stemmen des zoons van God, die is levendmakend, rechtvaardigmakend, heiligmakend, heerlijkmakend. Ja, dus rechtvaardigmaking geschiet door rechtspraak en vrijspraak. Hè? Door de Vader of de Zoon en de wedergeboorte geschiet door de Heilige Geest. Hè? Want de Geest is het die levend maakt. Er zijn dus drie personen, de drie goddelijke personen zijn dus werkzaam als er een ziel wederom geboren wordt. Uit water en geest. Water ziet op de reiniging, het bloed ziet op de vergeving en de geest ziet op de vernieuwing. Goed onthouden. Ja, je mag het ook weer vergeten, maar als je het mag beleven, dan weet je het. Ja. Want dan gaat God jezelf onderwijzen, door zijn lieve geest. Nou, een zondaar die uit water en geest wordt wedergeboren, zijn al zijn zonden hem vergeven van verledenheden en toekomst. En is hij gewassen in het bloed van Christus en vernieuwd door Gods geest. Ja, dus de vernieuwing, dat is geen proces. Hoor je het? De vernieuwing is geen proces. Maar dat is een daad. Ja. Door de wedergeboorte ben je heilig gemaakt. Heiligmaking, ja. Dus. Ja, dan hoor ik natuurlijk stemmen opkomen. Ja, maar dan volgt er toch een leven van heiligmaking. Ja. Ja, dat is waar. Dan volgt er een leven van heiligmaking. Maar dat is geen heilig worden. Nee, je bent het. Je bent het. In Christus. Volkomen. Volkomen. Volkomen heilig. Volkomen heilig. Volkomen rechtvaardig. En dan gaat de Heilige Geest, de geest der heiligmaking, dat gaat hij je leren. Goede werken doen. Dat is ook weer een vrucht, hè? Nee, die breng je in het lijden, die breng je in de beproeving, die breng je onder het kruis. Want Gods volk wordt door lijden geheiligd. Ja, ik weet het hoor, ik sta die dingen te verkondigen, die worden in onze dagen nauwelijks meer gehoord. Dan wordt de wet weer in de heiligmaking getrokken en dan moet je eigenlijk gaan wenden tot de wet en dan moet je elk gebod. Ja, dat wordt dan een soort regel van je leven en dan... Dan ga je iedere keer in de kast van de wet kijken hoe ver je gevorderd bent.
Ja.
Maar geliefde, dat is een gladde weg naar de hel. Gods volk heeft maar één geloofsvoorwerp en dat is Christus. En laat die wet in Christus. Als je hem eruit gaat halen, zal dat tot je verdoemenis zijn. Laat die wet in Christus. Vergeving, reiniging en vernieuwing, dat zijn niet opeenvolgende weldaden. Nee. Als God ons rechtvaardigt door de toegerekende gerechtigheid van Christus, dan zijn we zowel gereinigd als vernieuwd. Want die in Christus is, is een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet het eens. Alles, niet een beetje, alles nieuw geworden. U zegt maar het lichaam der zonde dan, die zonde dan. Ja. Gods vernieuwde, Gods gereinigde, Gods vernieuwde volk is ook totaal vleeselijk. En dat leren ze tegenwoordig een proces van heiligmaking. Dus dan, dat zou betekenen dat je op het eind van de rit, dat je dan zo'n 30% of 40% van de oude, van de mens der zonde, van het vlees ben afgestorven. Hè? Van het lichaam der zonde. Nou mens, dat is ook een Roomse leer. Want Gods volk blijft tot haar laatste snik 100% vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Maar nochtans 100% in Christus een nieuw schepsel. Als hij hiervan afwijkt, dan zit je op weg naar Rome. De heiligmaking is geen proces van heiliger worden. Gods volk wordt nooit heiliger dan ze in Christus is. Dat is Rooms. U zegt, maar er is toch een heiligmaking. Ja, tuurlijk is er een heiligmaking. Dat is de weg der genade. Weet je wat heiligmaking is? Dat is elke dag sterven. Elke dag opnieuw. Hè? Wij worden dan elke dag in de dood overgegeven om Christus wil. Dus dat is geen stervensproces. Nee, dat is elke dag doorstoken worden, doodvallen, opstaan in Christus en weer doorstoken worden. Dat is geen proces hoor. Nee, sta je iedere keer opnieuw voor. Het is dan ook niet zo dat door de wedergeboorte een zondaar een soort metamorfose, een gedaanteverwisseling ondergaat. Ben je wijzer? Nou, dat is ook Rooms. Maar nadat die moorman met Filippus in het water was afgedaald en nadat hij tot het geloof gekomen was, kreeg die moorman geen witte huid. Nee, zijn huid was nog even zwart dan voorheen. Maar hij was vernieuwd naar de inwendige mens. En in onze tekst maakt Christus alleen melding van water en geest. Hè? Maar in onze tekst typeert het water het bloed van Christus. Terwijl de apostel Johannes over het water en het bloed uit de wonden van Christus onderscheiden spreekt. En dat is dan ook een toetssteen voor een iegelijk die zegt te geloven. Zijn we geboren uit water en geest, geliefde, en beseffen we dat het water duidt op de wedergeboorte en het bloed op de rechtvaardiging en de geest op een nieuw schepsel. Gods woord geeft voor het geloof een duidelijke toetsstenen aan. En in onze tekst van overdenking wordt er zo'n toetssteen aangelegd. Hè? Geboren uit water en geest. Je kan wel over geloven. Je zegt, ja, je kan je eigen wel uitgeven voor een gelovige. Hè? Dat zijn namelijk allemaal christenen. Allemaal van die algemene vervloekte termen in onze dagen. Het christendom, het reformdom, de rechtzinnigheid, hè? De christelijke politiek. Christus legt hier een toetssteen aan. Ben je wedergeboren uit water en geest? Christus vraagt niet, Nicodemus, geloof je ook? Nee, want dan zegt de hele wereld, de hele godsdienstige wereld, die zegt in één koor, ja, wij geloven. Maar als je de toetssteen aangelegd, ben je wedergeboren door water en geest?
Ja.
Ben je gereinigd en vernieuwd?
Ja.
Gods volk ontvangt een nieuw hart en een nieuwe geest. Kijk, er zeggen er natuurlijk velen, dat hoorden we gisteravond ook op die vervloekte jongerenavond van de SGP. En daar spreekt men over geloof. Hè? En dan zitten met die heers Ali zitten ze dan op te krikken. En ja, of het maar gezegend mag worden, of hij maar een christen mag worden. Maar of ze wedergeboren zou mogen worden door water en geest, is niet gehoord. Want heel de wereld gelooft. Dus daar moet je geloof aan toetsen, geliefde. Ben ik wedergeboren uit water en geest? Ben ik gereinigd en vernieuwd? Dan kan je niet meer met de SGP jongeren mee, hoor. Dat zal ik zeggen in tegenwoordigheid Gods. Als ik daar nog mee kan, dat is allemaal op de brede weg. Maar dan gaat God je halen uit de wereld. Dat doet water en geest. Hè? Dan gaat de geest je halen uit de wereld. Hij gaat je wederbaren door zijn geest. En dan gaat hij je leiden in de waarheid. En dan brengt hij je naar het vaderhuis. Ja. Dus daar moet je eigenlijk maar een toets, hè. Een nieuw hart, een nieuwe geest. Hè? Dat zijn geen ingestorte kwaliteiten zoals Rome leert. En waarover de mens beschikt. Hè? Maar gaven die volledig afhankelijk zijn en blijven van de invloeden van de inwonende Heilige Geest. Als je ziel gered is, ja, dan komt de Heilige Geest in je wonen. Hè? Dan ga je ook het pand zuiver bewaren en beleiden. Namelijk de leer van Christus. Hè? Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont, zegt Paulus tegen Timotheus. Nou, dat kom ik bij de SGP, bij Van der Vlies en bij Van der Staaij, kom je dat niet tegen. Dat verloochenen ze met de daad. Ze kunnen meedansen met het gouden kalf in de wereld. Dan kunnen ze goed met mij. He, ze worden aardige jongens genoemd omdat ze niet van Christus zijn. Anders zouden ze wel vervolgd worden. Want denk erover dat Christus, als hij daar aanwezig had geweest op de jongerenavond, in dat Beatrix Theater in Utrecht, dan had hij dezelfde geestel ter hand genomen, dan had hij heel die tent leeggeslagen. Maar die Christus wordt niet meer gepreekt en beleden. Nee, ook in de kerken niet hoor. Het is allemaal poppengodsdienst, mensen. En nou spreek ik Gods volk niet te na, want God heeft altijd nog zijn 7000. Ja, hoeft niet per se het getal van 7000, maar hij heeft altijd nog dat kleine kuddek, dat blijft altijd bestaan. Kan nooit uitgeroeid worden. Daar heb ik het nou niet over. Ik spreek eens een algemeenheid, maar dan geldt dat wel het hele refodom in zijn geheel van links naar rechts. Het is allemaal ene grote godsdienstige kliek. En stel jij je eigen daar dan boven prediken? Nee, daar stel ik me eigenlijk niet boven. Nee. Nee, maar hier gaat het over de ere Gods. En als het over de ere Gods gaat, dan ben ik er niet meer. Dan hebben we het spreken de woorden Gods. Ja? En een gewaarschuwd man telt voor twee, want ze zijn honderden keren gewaarschuwd. Honderden keren gewaarschuwd. En ze leggen dat. Ze leggen dat profaan naast zich neer. En dan hebben we de scherpte van het woord te gebruiken. Niet dat wij dat gebruiken, maar God zal het gebruiken. Hij zal ze uit hun mond spuwen. Het is nog geen eens een lauwe godsdienst. Het is gewoon antinomiaans, pauselijk, vervloekt, goddeloos water. En de wedergeboorte is de geestelijke herschepping. Hè? Van dood levend gemaakt worden, een nieuw schepsel worden in Christus. En de wedergeboorte, hè, die staat in onmiddellijk verband met de rechtvaardigmaking. Hè, want er wordt in de schrift ook gesproken over het bad der wedergeboorte. Dat kunnen we in Titus lezen, in het boek Titus. In de brieven van Titus. Hè, het welk ziet op de afwassing der zonde van de heilige doop een teken en zegel is. Nou, als je nou met een gedoopt voorhoofd meedoet aan deze goddeloze beweging, wat SGP Jongeren heet, of Griffemeer, of JBGG, of HHK Kimbein, dat schelen wat voor naam erboven staat, dan zal God je tegenkomen met de roe en bittere tegenheen. Samuel Rutherford die zegt, als je samenspant met dit ongelovige geslacht, wat zich uitgeeft voor christenen, dan zal God toornen tegen je huis. Ja, die mensen die stonden nog in de bressen, hè, van de ere Gods. Er is nou geen ene predikant die het doet, niet één. Hè, ze dienen allemaal om geld, allemaal om loon. Maar ze zoeken niet hetgeen van Christus is. Nou, dat is wel heel duidelijk in onze dagen. Maar vroeger hadden de oudvaders, sommige oudvaders, ik zeg niet alle, Luther, Calvijn, die hadden een publieke stem. En heel het christendom beroept zich op Calvijn en Luther en het is allemaal fake. God heeft mij geen roeping gegeven om Luther na te papegaaien. Hij zegt, gij zult mijn getuige zijn. Mocht het eens zijn. Dus de wedergeboorte is de levendmaking, hè, een opwekking uit de geestelijke doodstaat die God zonder ons in ons werkt. Wat doe je aan je natuurlijke geboorte? Zeg het me. Nou, zo doe je ook aan je geestelijke geboorte totaal niks. Het kan ook niet. Als je er wat aan gedaan hebt, is het niet uit God, hoor. Denk erom. Als je zegt, nou, ik heb toen een dag ik besloten om te geloven. Nou, loop er maar mee naar de duivel, want daar kom je voor eeuwig mee om. Maar de wedergeboorte, hè, is de levendmaking en opwekking uit de geestelijke doodstaat die God zonder ons in ons werkt, hè, waardoor wij een nieuwe natuur krijgen, een vernieuwde wil, nieuwe genegenheden. Ja, denk erom. In Christus, hoor. In Christus, hoor, want je blijft zelf verkocht onder de zonde. Want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. Het is een zaak des geloofs. Het is geen zaak van materie. Geen zaak van ingestorte kwaliteiten. Het is een zaak des geloofs. Hè? Een zaak van hoop. Een zaak van liefde. Hè? Als gave uit het genadeverbond in Christus ontvangen. Hè? De kerk die krijgt met de wedergeboorte, met Christus, drie dingen. Geloof, hoop en liefde. Ja. Moet jij ook maar een toetsen. En dat is geen doelgeloof. Geloof heb wel werken, ja, in Christus. Je hebt geloof, heb alles gedaan wat er gedaan moet worden. Ja, dus dan loop je altijd achter de feiten aan. Hè? Dan zeggen de discipelen, nou, we zullen vannacht eens een goed kluitje vissen vangen. Hè? En dan komen ze aan het strand en dan zegt de Heer Jezus, ja, dan leggen de vis al klaar op het kolenvuur van heiligmaking. Ja, dat is heiligmaking. Hè? Ja, hou je niet van, hè, van zulke praten. Nee, geloof ik ook wel. Maar dat is heiligmaking. En dan leggen die vissen te braden op het kolenvuur van heiligmaking. Ja. Hadden de discipelen er wat aan gedaan? En al die genade, weldadige liefde, die ik u genoemd heb, dat zijn geen vermogens waarover de wedergeboren mens vrij kan beschikken. Nee, de wedergeboren mens blijft volledig afhankelijk van de invloeden van de inwonende Heilige Geest. Tegenwoordig wordt de Heilige Geest ook misbruikt. Er wordt zijn naam genoemd, maar ondertussen beslissen ze alles zelf. Dat is niet de wedergeboorte die uit God is. Denk er goed om. Want dan word je een hulpeloos, een ellendig en een arm volk. Die op de naam des Heeren gaat betrouwen. Ja. Dan kun je weinig zelf meer, hoor. Ja. Maar goed, geliefde, geloof is een gave Gods, hè, afhankelijk van de invloeden van de Heilige Geest. En desondanks zal het nooit kunnen ophouden, want daar staat de voorbidding van Christus garant voor. Hè. Hij zegt tegen Petrus, voordat hij zijn meester gaat verloven, hij zegt, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Maar de beoefening des geloofs, hè, is altijd in afhankelijkheid. Afhankelijk van de invloeden van de Heilige Geest. Ja. We hebben meermalen uitvoerig aan de orde gesteld dat degenen die niet in Christus geloven niet wedergeboren zijn. En elke leraar die leert dat men wel wedergeboren kan zijn zonder in Christus te geloven, is een valse leraar. Goed en goed, houd dat vast. Als je dit loslaat, laat je God los, laat je de Bijbel los. Dus elke leraar die leert dat men wedergeboren kan zijn zonder het daadwerkelijke geloof in Christus is een valse leraar. Nou, er zijn er nogal wat in onze dagen. Als een mens overtuigd wordt van zonde, dan is dat wel een werk des geestes, maar niet zaligmakend, want er bestaat geen zaligmakende overtuiging. Dat hebben sommige oudvaders geleerd, maar dat komt bij Rome vandaan. De hel zal vol liggen met mensen die zich zalig gewaand hebben met een zogenaamde zaligmakende overtuiging. Overtuiging van zonde is een werk van de Heilige Geest, zowel voor als na de wedergeboorte. Maar voor de wedergeboorte is de overtuiging van zonde geheel wettisch. Dat is een wettisch werk des geestes. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Nou, als je met je ellende verlost bent, dan heb je het geloof van de rijke man. Gods volk moet daadwerkelijk verlost worden. Van de ellende. Je wordt in de ellende geleid om ervan verlost te worden. Maar niet om daarmee verlost te zijn. Ben je wijzer. Het instrument dat de Heilige Geest gebruikt om een onwedergeboren zondaar te overtuigen van zonde, om een onwedergeboren zondaar te overtuigen van zonde, is de wet. Want door de wet, zegt Paulus, is de kennis der zonde. Tegenwoordig leren ze ook door het evangelie. En daar beginnen ze dan al mee te evangeliseren. Door het evangelie is de kennis der zonde. Dat is een leugen. De wet is kenbron van de zonde. Waren er geen wet, dan was er ook geen zonde. Als de wet niet zou zeggen, gij zult niet stelen, dan zou stelen geen zonde zijn. Nee. Want dan zou je die zonde niet kennen als stelen. Ja. In het paradijs kon Adam niet stelen, kon hij ook geen overspel bedrijven. Nee, want er was geen wet die dat verbood. Begrijp je dat? Hij kon wel stelen, hè? Want de Heer had gezegd, gij zult van die ene boom niet eten. Nou, dat heeft hij toch gedaan. En daarmee is het ganse mensdom onder de vloek gekomen. En toen heb God een wet gesteld. Maar wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Nee, dat zij verder, zegt Paulus. Ik kende de zonde niet dan door de wet. Kijk, daar heb je het weer. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Dus als er geen wet was geweest, die had gezegd, gij zult niet begeren, dan zou begeren geen zonde zijn geweest. Wat is een Bijbels bewijs dat zondekennis door de wet aan de wedergeboorte vooraf gaat? Nou, u kunt dat lezen in Galaten 2 vers 19. Dat is een tekst die heel het christendom vandaag in de dag, het westerse christendom, uit de Bijbel gescheurd heeft. Maar die tekst luidt, ik ben door de wet aan de wet gestorven opdat ik Goden leven zal. Er staat eigenlijk in het Grieks, ik ben door wet aan wet gestorven. Dus Paulus werd pas levend gemaakt nadat hij door de wet overtuigd, vervloekt, verdoemd en gedood was. Hoort u? Er zijn vier zaken die gebeuren als je de bediening van de wet ondergaat, overtuigt. De wet vervloekt, de wet verdoemt en de wet doodt. En dat laatste is een toetssteen. Als je nooit door de wet gedood bent, dan ben je misschien wel deels onder de wet geweest. Er zijn zoveel mensen die onder de wet zijn en die overtuiging van zonde hebben. En die conscientieknepen hebben, die spijt hebben, maar ze komen nooit tot waarachtig berouw. Hoe komt dat? Dat komt omdat je nooit aan het einde van de wet gekomen bent. Want het einde van de wet is Christus. Tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft, dan barst je in berouw uit. Dus wat gebeurt er als de wet ons doodt, dan sterft de oude mens. Zoals we van nature in Adam zijn, dat is de oude mens. De oude mens is de mens onder de wet. Dat is de mens der zonde. Dan sterf je niet letterlijk, maar geestelijk. Want de wet is geestelijk en de bediening is doods. En het tweede deel van die tekst, God de leven, ziet niet op de heiligmaking zoals in onze dagen wordt uitgelegd, maar op de wedergeboorte. Dus de bediening der wet gaat aan het Goden levend gemaakt zijn, ofwel aan de wedergeboorte vooraf. Dat leert Galaten 2 vers 19. Dat is geen voorwaarde, dat is een toetssteen. En voordat Paulus bekeerd was, werd, dan wist hij niks af van Galaten 2 vers 19. Dat had hij achteraf had hij dat mogen leren. In zijn zakelijke betekenis, maar hij onderging het in de straat der rechter.
Ja.
Dus als een ziel door de wet gedood wordt, dan zegt die ziel niet, nou word ik door de wet gedood. Mensen, dan weet je eigenlijk, dan heb je geen kennis van zaken. Maar je weet wel, als je in Christus overgaat, hè, dat weet je wel. Hè, dat je je laatste adem hebt uitgeblazen, maar de zakelijkheid, dat je dat later terugvindt. In de verwoording zoals Paulus dat zegt in Galaten 2 vers 19, word je later pas duidelijk. Ik ben door de wet gestorven. Dus nogmaals, de zonde die Gods zalige wil, krijgt eerst de wet op bezoek. Hè, in de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. En vervolgens stelt de wet de zonde strafwaardig, vloekwaardig en helwaardig. Hè. Dat is toch een eerlijke orde, nietwaar? God had immers gezegd, en dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. En geliefde, als er nooit iets in je leven geweest is van een vonnisaanvaarding, van een vrijwillige strafaanvaarding, dan moet je maar niet over geloof spreken. Want dan ben je niet eerlijk aan de geloof gekomen. En alles wat je niet eerlijk gekregen hebt, dan moet je teruggeven. Denk erom. Ja, we zijn moed en vrijwillig van God afgevallen, geliefde. Maar de mens wil de schuld ervan niet aanvaarden. Hè? Dat is in feite heel kinderachtig. Ja, zo zitten we in elkaar, hoor, van nature. Hele kinderachtige wezens. We willen de schuld niet aanvaarden. En dan kom je dan ook tegen in het RD, in de politiek en in de kerken. Dan wordt de mens een soort slachtoffer. En dan ga je... Weet je, die farizeeën die zijn, dat waren ook eigenlijk van die hoogmoedige, hè, verdoemelijke hoogmoedige slachtoffers. Hè. Dan ga je net, die praten net als van de vlies. Hè, weet je wat die zeiden? We zijn nog nooit betrapt, hè, op een overtreding van de wet. Dat zegt van de vlies ook. Hè. Dat zei die gisteravond letterlijk. Ik ben nog nooit betrapt op een hiaat, hè, van een overtreding van de wet. Ze hebben mij nog nooit betrapt... van een hiaat in mijn kennis, zegt Van der Vlies. Nou, dat zijn de meest stomste mensen. Die hebben totaal geen ene flinter ontdekking. Want weet je wat Van der Vlies zou zeggen? Als die werkelijk door God bearbeid werd op zo'n avond. Verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Hier staat de grootste verdoemelijke zondaar die er bestaat. Nee. Hij zegt, ik ben nog nooit gevloekt. Nou, dat is al de grootste vloek die je kunt doen. Dat zegt hij letterlijk. Ik heb nog nooit een vloek gezegd, zegt hij. Nou, dat is de grootste vloek van je leven. Als je dat durft te zeggen. Dan ben je farizeer. En dan ben je nog wel een verschrikkelijke, verdoemelijke, hoogmoedige farizeer. Omdat je het nog publiek durft te zeggen. Dan! En geliefde, zo zitten we van nature allemaal in elkaar, hè? We willen het God niet gewonnen geven. We willen natuurlijk wel wedergeboren zijn. En wedergeboren worden. Van over de wedergeboren spreken we als een vrome fariseer. En op onze manier een beetje over de zonde wenen. Om de straf te ontlopen. Maar zo doet God het niet en nooit. Nee, hij overtuigt de wereld. Hoor niet de wereld, hoor. Dan word je één brok wereld van God. Verdoemelijk. Van zonde. Omdat we niet in hem geloven. En de mens komt niet dadelijk in de schuld als de wet ons overtuigt, wel nee. Een ontdekt mens gaat zich eerst verontschuldigen. Adam zei, die vrouw die gij mij gegeven hebt, die is dat de schuld. Dat mens. En Eva zei, ja maar hou eens even, het is niet mijn schuld, het is de schuld van die slang. En als God echter doortrekt met de vloek der wet, dan gaat die mond al een beetje meer dicht. Maar de mens geeft het niet meer zo dadelijk op. Nee, dan kun je zien aan de christelijke politiek. Hè? Die zeggen, nee, een paar minaretten minder. Die zeggen, niet mijn hoofd moet eraf. Nee, die minaretten, die paar minaretten. Dat. Niet een moskeeverbod. Zie van der Staaier staan in Rotterdam. Die zou zeggen, nou zet het zwaard maar op mijn borst als deze moskee gebouwd wordt.
Nee, daar kijken ze wel vooruit. Dus een mens geeft het maar niet zo dadelijk op. Hè. Nee, ze gaan een beetje een eindje wandelen. Steken ze een sigaartje op, hè, om van die vloek van binnen af te komen. We gaan eens een dagje naar de Efteling, hè, met van der Staaier van lekker glijden op een glijbaan. Maar dat gaat niet als die inwendige vloek openbaar komt. Want die vloeken die worden al sterker en al heviger. Ik heb ze wel weg willen drinken met bier. Het ging niet, mensen. Het ging niet. Ik heb die vloeken wel weg willen drinken. Maar het ging niet, mensen. En dan probeert die mens het met God op een akkoordje te gooien. Om door voort en netjes te leven. En goed voor de dag te komen. Met je vrome gezicht. Maar dan neemt de wet geen genoegen mee, geliefde, want de wet is geestelijk en dat is de mens niet. Hè? De mens is vleeselijk en de wet is geestelijk. Of ik ben geestelijk en de wet is vleeselijk, of de wet is geestelijk en ik ben vleeselijk. Maar de wet eist volkomen daden. De wet eist geen geloof, daden wil die zien. De wet wil gedaan worden, volmaakt gedaan worden tot in de laatste tittel jota. Het geloof is dus ook al geen betaalmunt. Nee. De wedergeboorte, kijk, daar heb ik het nou weer. Hè. Was het einde van de wet? Dat is Christus. Waar kijkt de wet naar? Naar de mens? Naar Christus. Naar de daden van Christus, naar de gehoorzaamheid van Christus. Dus je kunt wel zeggen van ja, ik ben een gelovige. Waar staan de daden van Christus op je rekening? Staat de gehoorzaamheid van Christus op je rekening? Daar kijkt de wet nou. De wet kijkt naar die daden. De wedergeboorte is dus een geestelijke opstanding uit de doden. Hè? En hoe de wedergeboorte tot stand komt, wordt ons vermeld in Johannes 5, vers 25. Voorwaar, zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat is de wedergeboorte. Dat is ook de rechtvaardigmaking. De wedergeboorte, hè? U zegt, leg dat eens onderscheid uit, goed. Er staat, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Het horen van de stem van de Zoon van God, dat is de rechtvaardigmaking. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat is de wedergeboorte. Nou weet je het onderscheiden. Dus de wedergeboorte geschiedt in een punt des tijds. Hè, Gods uitverkorenen worden van dood levend gemaakt in een punt des tijds. Dat is geen proces. Geloof is ook geen proces. De gave des geloofs. De wedergeboorte, zo leren de Duitse leerregels notabene, is in haar kracht niet minder, nog geringer dan de schepping of de opwekking der doden, alzo dat al degenen in wier harte God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar en krachtig wedergeboren en met ter daad geloven. Dus waar haalt de afscheiding, de onbeschaamde brutaliteit vandaan om dat metterdaad geloven weg te schrepen? Want onze Duitse vader hebben het al zuiver geleerd. Als hij wedergeboren wordt uit water en geest, dan geloof hij metterdaad in Christus. U ziet, de wedergeboorte en geloof zijn twee kanten van één zaak, hè? Christus spreekt in onze tekst van overdenking echter niet over het geloof, maar over de wedergeboorte. Want zonder wedergeboorte is het niet mogelijk om te geloven. Ik kreeg eens een vraag gesteld van iemand die vroeg, het kan toch niet zo zijn dat een onwedergeboren mens die blind is, zijn zonde recht ziet en daarover een oprechte droefheid heeft. Omdat ik geschreven had dat de ontdekking van zonde, niet omdat ik dat geschreven heb, maar zo leert het woord het. Die gaat aan de wedergeboorte vooraf. Ontdekking en zonde, het sterven van de wet gaat aan de wedergeboorte vooraf. Ik zeg tegen die man, nee, dat kan ook niet. Hè. De onwedergeboren mens kan ook geen oprechte droefheid hebben. Maar dat is heel niet de kwestie. Hè. De oprechte droefheid over de zonde, oprechte zondekennis, dat wordt heel niet gevraagd. Als de Heilige Geest een ziel overtuigt van zonde, dan is dat feitelijk, of hij het gelooft of niet.
Dan zie je je aangeboren aangezicht als in een spiegel. Of je daarvan oprecht berouw hebt of niet, het is zo. Het is een feit dat je een vervloekte zonder bent. Dat valt er niet meer te ontkennen. Dus dat hangt niet of je het gelooft of niet. Nee, feitelijk. De Heilige Geest overtuigt feitelijk. En dat noemen we de fase van overtuiging. Hè? Zo, want zonder overtuiging is er geen overbuiging. Oprechte droefheid over de zonde, dat is een vrucht uit Christus. Dat komt pas na de wedergeboorte. Evangelisch berouw is een vruchtgevolg van de vergeving der zonde. Berouw is dus geen betaalmiddel om de wet te bevredigen. Dat wordt in onze dagen geleerd, maar laat je niet bedriegen. De wet eist geen berouw, maar betaling. De wet neemt echt niet genoegen met je tranen. Met een natte zakdoek, dan neemt de wet geen genoegen mee. Nee, de wet neemt alleen maar genoegen met de arbeid van Christus. En anders nergens in. En betaling kan de wet niet afeisen van de wedergeboren mens, want daarvoor heeft Christus de rekening voldaan in de toepassing en God eist geen twee betalingen. Dus voor de verlossing komt niet tot stand door oprechte droefheid naar God, nee. Dat is een vrucht van de genadige verlossing in Christus. De vraag is niet of ik oprechte droefheid heb over mijn zonde, maar of ik van dood levend gemaakt ben. Dan volgt de oprechte droefheid over de zonde vanzelf als een vrucht van de genade in Christus. Een onwedergeboren mens is actief dood in zonden en misdaden. Maar als de wet inkomt, op bezoek komt, zoals die bij Paulus op bezoek kwam, hij zegt als het toen het gebod kwam. Ken je dat? Toen het gebod kwam. kan je de wet niet meer buiten de deur houden. En dan kan je de wet ook niet meer strelen als een doeregel hoor. Denk erom. Dan komt hij naar binnen als een rechter. En de rechter die presenteert de zondaar het vonnis. En dan weet die mens dat hij sterven moet en dat hij God moet ontmoeten. Dat weet hij dan. Niet met je hersens, maar dat weet hij in zijn hart. Dat oordeel, dat kan je dan zeggen, ik wou wel vluchten naar het einde van de wereld. Dat helpt niet mensen. Dat helpt niet. En dan is zo'n mens er vast van overtuigd dat hij verloren is. En wat baat dan zo'n mens een oprechte droefheid over de zonde? Wat baat je dat? Daarmee is de toren van God niet te stillen. God wil bloed zien, want zonder bloedstorting is er geen vergeving. En we zijn er niet klaar mee door te zeggen dat Christus zijn bloed gestort heeft, want dat bloed moet persoonlijk toegepast worden. En als dat toegepast is, dan heb je vergeving der zonde. Dat is de wedergeboorte uit water en geest. En de verlossing in Christus door het geloof komt dus niet tot stand door een oprechte droefheid over de zonde. Nee, een onwedergeboren mens die kent inderdaad geen oprechte droefheid over de zonde, maar dat wordt ook niet gevraagd. De vraag die de Heidelberger Catechisme stelt luidt, waaruit kent gij uw ellende? En dan is het antwoord uit de wet Gods. Nou, waarom wordt dat gesteld? Omdat we van nature niet eens weten dat we schuldig staan aan de wet Gods. Ja, met je verstand, maar dat doet geen kracht. Dat weet je morgen en dat vergeet je overmorgen. Het gaat hier om geestelijke kennis. Hè? Hoe word je nu van de zonde en de schuld verlost als de wet in je leven gekomen is en die je ellende geopenbaard heeft? Hè? Hoe kom je nou in een verzoende betrekking met God? Dan moet je der wet sterven. En door God worden vrijgesproken van schuld en straf. Hè? Dat loopt niet over oprechte zondekennis, maar over de toegerekende gerechtigheid van Christus. Dus al die oprechte zondekennis die men dan inkadert in de wedergeboorte, hè? Onbewuste wedergeboorte, dat is allemaal rooms mensen. Want de zondekennis gaat aan de wedergeboorte, de waarachtige zondekennis gaat aan de wedergeboorte vooraf. En die zondekennis is feitelijk, die stelt je schuldig. Of je dat nou oprecht gelooft of niet, dat doet aan het feit niks af. Je kan een dode zien liggen op de grond, om het zomaar eens te zeggen. Dan zeg je van nou, ik geloof niet dat die man dood is. Doet dat iets aan het feit of dat die man gestorven is? Of die vrouw? De wet zet een zondaar in het oordeel. De wet openbaart in de spiegel van Gods heiligheid een zondaar zoals die is. Namelijk een bittere en fanatieke vijand van God en Christus. Nou, zo heb ik die mensen allemaal zien staan gisteravond in dat Beatrix Theater. Fanatieke vijanden van Christus. De wet proclameert je vonnis, namelijk je eeuwige dood. Punt uit. En om hiervan een illustratie te geven, dan zal ik u eens wat vertellen. Als je een dorp binnenrijdt en er staat een snelheidsbord van 50 km per uur en je rijdt te hard, dan kun je rekenen op een bon, hè, op een arrestatie. Niet waar? Dan kun je rekenen op een bekeuring. Wel nu. Wat denkt u dat het u zal helpen als om tegenover die agent in huilen uit te barsten? Wat denkt u? Die agent zal zijn schouder ophalen en zeggen: wat heb ik toch met uw snotterneus te maken? U kunt toch lezen? Wel nu, hier hebt u een bekeuring en betaalt u die niet, dan zien we elkaar terug in het rechthuis. En dat is een zwak beeld van de bediening door der wet, hè? Want de wet is de geestelijke politie. Maar hij is niet de geestelijke politie, want die wet die gaat door naar dat rechthuis. Hè? De wet arresteert de zondaar, presenteert het vonnis en eist volledige betaling. Ben je daarmee wedergeboren? Zeg je tegen die agent: ja, maar ik ben wedergeboren, dus kalm aan een beetje. Dan zal die agent niet van onder de indruk komen. Hè? Want die eis die blijft staan. En zo is het ook geestelijk. Betaal gij mij wat gij schuldig zijt. En dan 5 kwartier in de uur werken om van die schuld af te komen. Dat helpt niet, mensen, dat helpt niet. De wet onderhandelt niet. De wet is geen onderhandelaar, nee. De wet die blijft net zo lang eisen, vloeken en verdoemen, totdat die werkheilige adem van je in het graf legt. Ja, en als hij dan in het graf legt, als een dode, het doden zullen horen, hoor je? Dan is Christus net geschikt voor je, want Christus handelt enkel met dode en goddeloze gelieven. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Er worden geen wedergeboren mensen gerechtvaardigd. Ja, dat leert de afscheiding. Hè? Dat leert bijna iedereen. Maar dat is een dwaalleer van vandaag, geen kerk uitgezonderd. En vele kerkverbanden leren dat het geestelijke leven aanvangt met de ontdekking van zonde en schuld. Hè? Beetje liefde, een beetje tranen. Maar dat is een ketterij van Rome, daar kom je mee om. Wees ervoor gewaarschuwd. Je moet Christus kennen en door hem gekend zijn. En dat weet het minste geloof, hoor. Het minste ware geloof, die hebt daar enige zekerheid van. Dat hij voor rekening van Christus ligt en leeft. En de ontdekking van zonde en schuld gaat aan de wedergeboorte vooraf, want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Dan gaat de ontdekking na de wedergeboorte wel door, maar dan op een evangelische, dan krijgt het een evangelisch karakter. Dan krijg je geen wettisch berouw, maar evangelisch berouw. De ontdekking van zonde, die gaat dus door naar ontvangen genade, maar is dan evangelisch van aard en gaat gepaard met een hartelijke droefheid over de zonde, omdat de zonden vergeven zijn. Lees het maar in de Heidelberger Catechismus zondag 7:23. En in de leer der afscheiding moeten de zonden altijd nog vergeven worden. Maar die leer die komt regelrecht uit het Vaticaan. Gods volk heeft vergeving der zonden. Met bewuste kennisneming door het geloof. Niet één uitgezonderd. Hoe klein het geloof ook mogen zijn. En hoe bestreden het geloof ook mogen worden. Gods volk heeft vergeving der zonde. Voor verleden, heden en toekomst. Ik weet niet of ik het al eens verteld heb, maar ik had een tante. Ja, tante Margie noemde we ze altijd. Ze juicht voor de troon reeds. Ze was in haar jeugd op bekering gekomen. Ze was lid van de gereformeerde gemeente. En ze is onder een open schuldleer gebakerd. Open schuldleer, wel wedergeboren, maar nog niet gerechtvaardigd. En ongeveer 3 jaar voor haar sterven is ze in de schuld gekomen vanwege het feit dat ze steeds beweerde nog een open schuld te hebben. Ze zegt, ik zei altijd, hè, ik heb nog een open schuld. Terwijl ze kennis had aan de vergeving der zonde en daarvan ook regelmatig getuigenis gaf. En toch zei ze nog vaak dat de schuld nog open stond. Zo was ze het altijd geleerd. En ik moest haar van Gods wegen aanzeggen dat ze vreselijk dwaalde en dat ze haar hemelse vader verdacht hield en tekort deed. En toen is dat mens in de schuld gekomen, niet omdat ik dat zei, maar daar kwam de Heer in mee. Toen is dat mens in de schuld gekomen, en weet je wat ze toen heeft uitgeroepen? Ik heb God altijd verdacht gehouden door mijn ongeloof. Maar weet je wat er tijdens de rouwdienst gezegd werd vanaf de preekstoel, vanaf de griffenmiddag gemeente, de preekstoel in Berkenwoude? Weet je wat er toen gezegd werd? Toen werd er gezegd dat tante Margie 3 jaar voor haar sterfde de vader had leren kennen. En het feit dat ze de vader al sinds haar jeugd kende, werd wijselijk verzwegen, ja bedrieglijk wijselijk. Laat staan dat de dienstdoende predikant durfde te zeggen dat tante Margie omtrent haar open schuld in de schuld gekomen was vanwege haar ongeloof. Maar dat feit kon niet openbaar gemaakt worden, want dan zou de open schuldleer van de gereformeerde gemeente in diskrediet zijn gekomen. En dan zou de dienstdoende predikant de laan uitgestuurd zijn vanwege ketterij. Vanwege dat hij de dwaalleer van de gereformeerde gemeente terzijde had geschoven. Ja, zo ver zijn we weg, hè. Dat men de Bijbelse heilsleer en de toepassing ervan een ketterij durft te noemen. Omdat men de traditie en Deus Christus hoger acht dan de Heilige Schrift. En er komen allerlei zonden uit voort. Je ziet het bij de jeugdbond van de gereformeerde gemeente. Dat is een beweging die puur in de zonde leeft. En er is geen dominee van de gereformeerde, dominee van Dieren niet, dominee, die Scriba, Ekkerveld niet, dominee van Aals niet, gaat allemaal door. En Kolbrug heeft het gezegd, de afscheiding, de leer der afscheiding, vervloekt van de Heere Zeeboot. Ze is uit God niet. Dus Kersten, die heeft een hele beweging in de dwaalleer van Rome geleid. Want Kersten leert namelijk in zijn verklaring van de Heidelberger Catechismus, had hij dat maar nog gedaan, want Kersten was geen theoloog, was een blauwdruk van Comrie. Maar weet je wat hij geschreven heeft? Ik lees het u voor, ik heb het hier opgeschreven. De wedergeboorte die Christus, die wedergeborene die Christus ingelijfde, kent zich zo ganzelendig. Het zielsproces hierdoor leeft is zo anders dan wat de historieel gelovige beredeneert. Het lijkt heel geestelijk. He, luister verder. De levendgemaakte klaagt over zijn zonde, weent over zijn ongeluk, gelooft, hoopt en vreest, ziet zich zonder God en zonder Christus in de wereld en vreest niet anders dan een eeuwig verloren gaan. Hij roept om genade en werkt tegelijk om zalig te worden buiten Christus om. Hij geraakt van de zaligheid steeds verder af, naarmate hij zijn ellende klaarder ziet, en hij weet niet van de zaligmaker, al geniet hij diens weldaden. Een ketterij! U ziet hoe er een volk betoverd is geworden, omdat men een kerk gesticht heeft die niet uit God geboren is. De HK zal dezelfde kant op gaan. Dan krijg je van zulke ketterijen zoals Kersten hier geleerd heeft. Een wedergeboorte zonder Christuskennis. Man, hoe haal je het in je hoofd? Ja, ik moet er zo over spreken, geliefde, want in onze dagen, dan is het christendom, ook die hele SGP-beweging, dat heb ik gisteravond weer eens gezien, ze doen maar één ding, en dat is het ware christendom bespottelijk maken. Dat doen ze. Want dat is het ware christendom niet. Dan moet je daar Gods oude geoefende kinderen, moet je daar eens even in die bijeenkomst zetten van gisteravond. Ze zouden als één man opstaan. En ze zouden dezelfde geestel die Christus gehanteerd heeft bij de tempelreiniging, hadden ze gebruikt. En van de vliezen van de staai er eerst uitgeslagen. Die spotboeven. Dus dominee Kersten leerde in navolging van Comrie dat een pas wedergeboren ziel Christus nog niet kent. Ik ken eigenlijk geen vreselijker zonde opnoemen ten aanzien van het leven des geloofs, ten aanzien van de leer der zaligheid. Want dit is een goddeloze leer. Volgens Kersten wordt Christus pas in een later stadium in het leven der genade in de wedergeboren ziel geopenbaard tot rechtvaardigmaking en heiligmaking en volkomen verlossing. Maar geliefde, dat is een Roomse ketterij. Kersten heeft dus de leer van de rechtvaardiging van de vrome geïntroduceerd en geleerd. Als Kersten het over de rechtvaardiging van de goddeloze heeft, dan bedoelt hij de door hem geleerde tweede rechtvaardigmaking, namelijk de bewuste rechtvaardigmaking in de vierschaar van het geweten, waarvan hij geleerd heeft dat sommige van Gods volk die kennen, maar dat niet noodzakelijk is. Nou, Gods woord leert dat de rechtvaardiging door het geloof en de rechtvaardigmaking in de vierschaar van het geweten één en hetzelfde is. De Bijbelse rechtvaardigmaking valt samen met de wedergeboorte, ofwel de levendmaking, en geschiedde tegelijkertijd zowel aan de zijde Gods als in het hart van de zondaar. De vergeving der zonde is het begin van de wedergeboorte, met medeweten van de gerechtvaardigde zondaar, namelijk door het geloof. Zegt Paulus toch, wij dan gerechtvaardigd zijn door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Wie hiervan afdingt is een ketter. Dominee Kersten heeft de veronderstelde wedergeboorte bestreden van Abraham Kuyper, maar met in andere woorden leert hij exact hetzelfde als wat Kuyper geleerd heeft. Kersten was een volbloed Kuyperiaan. Dat geldt trouwens voor de hele afscheiding. Want Kuyper heeft een onbewuste wedergeboorte, een veronderstelde wedergeboorte geleerd, en de hele afscheiding die leert een veronderstelde rechtvaardigmaking. Nou, dan leer ik precies hetzelfde. Want de wedergeboorte wordt in onze dagen gebaseerd op kenmerken, geliefde. En hoewel ten aanzien van de wedergeboorte er waarachtige kenmerken zijn, die heb ik u opgenoemd, hè. Worden we niet met een zak kenmerken voor God, kunnen we niet met een zak kenmerken voor God verschijnen. Als je dat denkt, dan maak je toch een fatale vergissing. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Dat is een zaak. En om als een goddeloze met God verzoend te worden, moet je niet een klein beetje zonde hebben. Een klein beetje ontdekken. Maar dan moet je wel zo'n hemelhoge schuld hebben, hè, dat je het uit gaat roepen, verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Ja, dat is de rechte zondekennis, namelijk als je sterft aan de mate van je zondekennis. Hè. Er wordt geen mate gevraagd, want die zondekennis is zo hemelhoog, mensen. Als je er maar een speldenknopje van ziet, dan zie je nog die ijsberg niet die onder water ligt. Maar als je dat speldenknopje in waarheid ziet, dan ga je je straf ervaren. En dan zegt die moordenaar, hè, die er ook wat van gezien hebt, van die volheid der zonde. Hè, want een zondaar moet de maat der zonde volzondigen. Dan gaat hij zeggen, wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben. Zie je, hier heb je de vrijwillige strafervaring. En dan gaat hij God vrij verklaren, gaat hij Christus vrij verklaren. En dan zegt hij, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En was die moordenaar met de ervaring van zijn vonnis gered en wedergeboren? Wel nee, die man hing in zijn oordeel en dood. En dan gaat die man zichzelf verdoemen en God vrij verklaren. Uw doen is rein. Uw vonnis, gans rechtvaardig. Was die man ermee wedergeboren? Wel nee. Want anders had hij niet als een ter dood veroordeelde tot Jezus hoeven smeken. Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Dat moest dus nog gebeuren. Maar geliefde, die man die vroeg niet eens om gered te worden. Want dat was voor hem eeuwig onmogelijk geworden. Hij vroeg slechts om een gedachte van Christus. Waar zijn eeuwige bestemming ook zou mogen zijn. En dan valt genade vrij en dan klinkt de stem van de Zoon van God tot een ter dood gedoemde zondaar. Daar klinkt de stemme des Zoons van God tot een dode. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat is wedergeboorte, rechtvaardigmaking, heiligmaking, het kindschap Gods, kerstfeest, Pasen, hemelvaart tegelijk. Ik voor u en gij met mij. En dat is de zaligheid van Sion door recht. He? Dat werd die man bij God vandaag geopenbaard in zijn oordeel. Dat is zalig worden. Eeuwig recht, eerlijk, heerlijk, eeuwig lof, dank en eer. Door die dankende hoge priester, we zullen er eerst van zingen. En wel van de 119e psalm, daarvan het 7e zangvers. Psalm 119, vers 7. Van de wedergeboorte ingezien en er zelfs nooit van gehoord. Maar de geestelijke onkunde van Nicodemus, geliefde, moeten we niet te ver zoeken, want het gros refo-beleiders is net zo onkundig als Nicodemus als het gaat over de noodzaak van de waarachtige wedergeboorte. En dan moet ik gelijk zeggen, daar is de doorsnee prediking debet aan. Mensen die onder een prediking verkeren waarin de wedergeboorte niet begint met het geloof in Christus, en de vergeving der zonde worden bedrogen voor de eeuwigheid. Ik maak me ernstig zorgen om kerkjeugd die met een valse wedergeboorte leer met een ingebeelde hemel ter helle reist. Daartegen kan ik niet ernstig genoeg waarschuwen. Wij de wetende schrik des Heren, zegt Paulus. De dood, de verdoeming der wet, de angst der hel en de schaterlach van de duivel. Onze eigen dode en verrotte bestaan bewegen de mensen tot het geloof, want alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. En dat is een zaak, geliefde, daar ben je bij, hoor. Zou je je trouwdag niet weten? Zou je de dag van je verlossing in en door Christus niet weten? Laat het je nooit wijs maken. Ja, de datum is wel eens uit mijn geheugen, hè? Maar dat het geschied is, hè, dat kan geen leed ooit uit mijn geheugen wissen, al komt het wel op de zee van de duivel, hoor. Want wat God schenkt in de waarachtige wedergeboorte en de rechtvaardigmaking, dat hoef ik niet vast te houden, dat houdt God zelf vast. Hij houdt zijn eigen werk in stand. Maar de wetenschap kan me nooit geen leed uit mogen wissen. Die vrije genadedag in Christus, die wordt keer op keer in de dood van mijn bestaan bevestigd en vernieuwd. En geliefd als dat niet waar is, dan kun je de Bijbel wel verscheuren. Je weet toch, als je getrouwd bent, ook dat je getrouwd bent. En ben je voor de dag van je huwelijk eerst een paar jaar in quarantaine geweest. Of na huwelijk. Of op de dag van huwelijk. Is dat in een isoleercel gebeurd? We moeten het zelf uit Gods mond gehoord hebben dat Jezus onze persoonlijke gerechtigheid voor God is. En dat door het geloof. Geen muizengeloof, maar een metterdaad geloof. Weet je nog de Dordtse leerregels? Metterdaad geloof. Een waar geloof. Hoe klein, hoe zwak het ook mogen wezen. Maar Christus zegt op een andere plaats, maar zo wie een van deze kleine, die in mij geloven, daadwerkelijk, ergert, het waren hem nutter, dat een molensteen aan zijn hals gehangen en dat hij verzonken waren in de diepte der zee. Nou, Moelkerken en je consorten. Ik zou toch niet in de schoenen van je durven staan, Moelkerken. Die de kleine in Christus ergeren met een wedergeboorte die met de kennis van Christus niet begint. En niet met het daadwerkelijk geloof. Gods woord is meer dan duidelijk als het gaat wat er nodig is gekend te worden om in die enige troost beide in leven en sterven te delen. Want dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Wie durft hier wat van af te dingen? Wie? Nou, de durven er wat. Maar Gods woord leert, die de Zoon heeft, die heeft het leven. En die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven. Niet. Een iegelijk die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. En die in de leer van Christus blijft, deze heeft beide de Vader en de Zoon. Ja, en dan gaat Christus de wedergeboorte verder verklaren door het eerst natuurlijke te stellen. En dan het geestelijke, hetgeen uit het vlees. Hij zegt, hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. Hè? En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Gods kind is vlees en geest. Dat is geen twee mens. Dat is één mens. Vlees en geest. Krachtens de natuurlijke geboorte is Gods kind vlees. Maar krachtens de geestelijke geboorte is Gods kind geest. En hier leert Christus de vrucht van de natuurlijke geboorte, dat vlees is. Maar de vrucht van de geestelijke geboorte is geest. Vlees wordt nooit geest. En andersom ook niet. Het vlees zal het koninkrijk van God niet beërven. Daarom moeten we sterven. Maar die de wil van God doet. Die de wil des hemelse vaders doet. Die blijft tot in de eeuwigheid. En daartoe moeten we wedergeboren worden. Ja, Nicodemus die verstond er niks van, hè. Die had altijd geleerd dat Mozes het voor hem in orde gebracht had. En dat in gehoorzaamheid aan de wet van Mozes het leven, dat hij het leven, zijn eeuwige leven zou binnengaan. En nu hoort hij een totaal, voor hem een totaal andere leer, namelijk dat de mens wederom geboren moet worden. Nou, niemand heeft het recht om zich boven Nicodemus te verheffen, hè? Want door de eeuwen heen hebben alle Godgeleerden de wind vergeleken met de werking van de geest. Hè? Omtrent de tekstwoorden van onze overdenking, ik lees die nog een keer op, de wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. De wind blaast waarheen hij wil. En de meeste verklaarders menen dat dit betekent, zoals de wind zich op een onverklaarbare wijze verplaatst, zo doet de geest dat ook. De geest blaast op wie hij wil en brengt de innerlijke verandering teweeg, die willekeurig de geboorte uit de geest genoemd wordt. En dat deze opvatting te wijten is aan een verkeerde vertaling, die niet door de Griekse, maar door de huidige theologie is goedgekeurd, dat is voor mij geen vraag. Hoe komt men toch aan het woord wind? De Griekse grondtekst laat die vertaling van het woord wind beslist niet toe. Er staat niet zoals de Statenvertaling aangeeft, namelijk de wind blaast. Voor het woord wind staat er in de grondtaal pneuma. Maar dat betekent geen wind, maar geest. Kijk het maar nou. Niemand heeft het recht om het woord pneuma met wind te vertalen. Ook de Statenvertalers niet. Ik begrijp wel waarom het woord wind hier gebruikt is geworden. Namelijk omdat het woord wind voor het menselijk begrip beter in de context van de tekst past dan het woord geest. Maar een begripsvertaling is absoluut onwettig. Het woord pneuma wordt nergens anders in de Bijbel vertaald met wind. Controleer het maar op. Hoewel pneuma vele malen voorkomt in het Nieuwe Testament, maar altijd vertaald wordt met geest. Het woord wind wordt in het Grieks een totaal, daar wordt een ander woord voor gebruikt, namelijk anemos. Dat is wind. En de verkeerde vertaling laat Christus hier zeggen, de wind blaast waarheen hij wil. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Dat staat er niet. Hij zegt van degene die geboren wordt uit water en geest precies hetzelfde als wat er geschreven wordt van de wind. Iets wat Christus nooit gezegd en bedoeld heeft. En deze feiten zijn voldoende om aan te tonen dat de vertaling wind geheel misplaatst is. Het woord pneuma staat voor geest. Ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament. Maar dan luidt de tekst heel anders. Dan staat er in het vers van onze overdenking. De geest, pneuma, blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Alzo, dus door het horen van zijn stem, wordt een iegelijk uit de geest, pneuma, geboren. De betekenis is, de geest blaast waarheen hij wil. En merk hen, zijn verschijning door zijn stem, door de woorden die gesproken worden door middel van de predikers, zoals de Heilige Geest hun geeft uit te spreken. Maar men kan niet zeggen waar de geest vandaan komt en waar die naartoe gaat. Men kan zijn stem horen als de geest tot de ziel spreekt, maar men weet nooit wanneer die komen zal. En alzo door de stem van de geest te horen, dat is te geloven, wordt een ieder uit de geest geboren. Dus degene die door het geloof de inspraak van de geest ontvangt, is uit de geest geboren. En de geboorte uit de geest is echter niet hetzelfde als de gave van de geest. Aan degene die uit de geest geboren worden, wordt de gave des geestes geschonken. Naar de mate die God goeddunkt. Dat is nodig om te kunnen getuigen, om te kunnen preken, om te kunnen leren. En de geest geeft ook medegetuigenis in de harten van Gods kinderen, overmits gij kinderen zijt. Zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader. En daarom zegt Petrus in overeenstemming met de bovenstaande opvatting, gij zijt wedergeboorte niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En de kanttekenaren wisten natuurlijk heel goed dat het woord pneuma geest betekent, maar toch hebben zij het woord pneuma vertaald door het woord wind. Ze strijken hun verkeerde vertaling glad met het volgende. Grieks, de geest, dat is wind, gelijk uit het navolgende blijkt. Dat zeggen de kanttekenaren. Dus ze zeggen Grieks, dat betekent inderdaad de geest, dat is de wind. Ja, hou eens even. Zo is het niet hoor. De statenvertalers hebben het woord wind gebruikt in een begripsmatige aansluiting van het vervolgde tekst. Maar dit soort begripsmatige vertaling, dat is zeer misleidend. Van waar de wind komt, dat is trouwens niet onbekend. Dus dat klopt al niet. De wind komt uit het zuiden, uit het noorden, uit het westen of uit het oosten. En als je een vlag plaatst, weet je precies waar de wind vandaan komt. Dus die redenering van de wind blaast waar hij niet wil en men kent zijn geluid, maar dan weet niet van waar die komt, dat klopt niet. Want dat weet je wel. De wind blaast bovendien niet waarheen die wil, want de wind is geschapen en al het geschapene beweegt niet zich voort op grond van de vrije wil, maar op gezag en onder de toelating des Heren. Dus niet de wind, maar de geest blaast waarheen hij wil. En men hoort zijn geluid, dat is zijn inspraak. Maar men weet niet van waar die komt, of waar die heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Dat staat er. En het laatste woord geest is wel juist vertaald, want ook hiervoor staat hetzelfde woord pneuma in het Grieks. En omdat men het woord wind gebruikt heeft in het eerste woord pneuma, heeft men ook het woord geluid gebruikt. Maar ook dat staat niet in de grondtaal. Het woord geluid, wat in de tekst voorkomt. Men kent zijn geluid, staat er niet. In het plaats van geluid staat er in het Grieks phoon. Dat betekent stem. Dit woord phoon is de benaming van telefoon. Dat is afgeleid. En door de telefoon kun je de stem van een ander horen. Men hoort zijn geluid, moet dus zijn. Men hoort zijn stem. Dan komt de tekst al in een heel ander licht te staan. Hè? In het licht van Johannes 5 vers 25. Hè? Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dat wordt hier gezegd. Men hoort zijn stem, niet zijn geluid. Dus zoals de Statenvertalers Johannes 3 vers 8 hebben vertaald, is helemaal in het straatje van de leer der afscheiding. Toen waren ze er al mee besmet. Daarom zegt Kolberg ook heel terecht dat Dort de remonstranten niet met de leer van de wedergeboorte had moeten bestrijden, maar met de leer van de rechtvaardiging. Ben ik totaal met hem eens. En deze, de wind blaast waarheen hij wil, dat is helemaal de levende afscheiding. Kolberg zegt, er zullen de duizenden meter helle varen. De wedergeboorte begint niet met een verandering, met een briesje wind. Met een stel kenmerken. Maar met de kennis van Christus. Hè, met zijn levendmakende stem. Niet met zijn geluid, maar met zijn stem. En in de tekst van onze overdenking zegt Christus exact hetzelfde als hij zegt in Johannes 5 vers 25. Hè? Doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben zullen leven. Dat zegt hij in onze tekst van overdenking. En dat is de wedergeboorte uit water en geest. Want de schrift spreekt zich nergens tegen. Men weet dus niet van waar de geest Gods komt. Ja, we weten dat de geest is uitgaande van de Vader en de Zoon. Maar we weten niet uit welke richting hij komt en wanneer hij komt. Dat is altijd een verrassing, onverwacht en onverdacht. Dat is de betekenis van de tekst. En zo is een iegelijk die uit de geest geboren is, dat geschiet onverwacht en ongedacht. Dacht je dat Paulus op weg naar Damascus wist dat Christus hem tegen zou komen? En dacht hij dat hij wist dat hij als een blinde in de straten rechten geleid zou worden van tevoren? Dacht je dat? Maar als het gebeurt, geschiet dat niet in een hoek. Dat zien we ook duidelijk bij Paulus. Iedereen krijgt een Paulusbekering. Iedereen. De omstandigheden kunnen verschillen. Maar het gaat in diezelfde straten rechten. Denk erom. En als het gebeurt, dat geschiet niet in een hoek, maar door een inwendige en krachtdadige roeping op de stemmen van de Zoon van God. Op het spreken van de Zoon, dat is geen hoorbare stem. Krachtdadig in je ziel. Dan wordt de steen van je graf afgewendeld, namelijk van het graf van je geestelijke dood. En doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben zullen leven. Geschiet altijd in de dood en in het oordeel van je bestaan. En wie hiervan afwijkt, leert ketterijen. En uit de ene ketterij komt de andere voort. Heel de westerse christendom is gebouwd op de leer van de wedergeboorte, die de wedergeboorte niet is. Dat heerst in onze dagen. En dan houdt men vast aan de traditie, ook al leidt die traditie naar de eeuwige rampzaligheid. Bij geroep om de waarheid te preken. Christus leert duidelijk dat de mens door de geest wordt wedergeboren. Maar hij leert ook duidelijk dat het wedergeboren door de geest niet louter en alleen uit werkingen des geestes bestaan. Waarvan je je niet bewust bent en die in het duister liggen. Nee, de wedergeboorte uit de geest geschiet op de stem van de Zoon van God, dus de Woord en Geest. En wel zo krachtig dat al degenen in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk onfeilbaar en krachtig wedergeboren en met der daad geloven. Dat zeggen onze Dordtse vaderen. En daarin zei ze. Hartstikke waar. Hartstikke recht. Ja. Ik weet niet hoe ik het anders zeggen moet. En dat leren de Dordtse leerregels. En wie deze omschrijving uitlegt naar de vleeselijke vertaling van Johannes 3 vers 8. Zoals die in de Statenvertaling wordt geleerd. En ook in de Engelse vertaling. Leert een ernstige dwaling. De geest blaast waarheen hij wil. Dat staat er. En op de Pinksterdag ging de uitstorting van de Heilige Geest gepaard met het geluid van een geweldig gedreven wind. He, want er staat, er geschiedde haastiglijk uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldig gedreven wind. En vervulde het hele huis waar ze zaten. Een geluid. Maar voor het woord geluid hier wordt in het Griekse niet het woord foon gebruikt. He, zoals in Johannes 3 vers 8. Maar het woord egos. Echo. Terwijl het echt geluid betekent. En voor het woord wind wordt het woord gebruikt waarmee adem bedoeld wordt. Namelijk pnoe. Hetgeen, dat is wel afgeleid van het woord pneuma. Want de wind en de geest die staan in nauw verband met elkaar. Maar de wind in de natuur is wel een symboliek voor de adem des geestes. Maar in Johannes 3 vers 8 wordt absoluut niet de natuurlijke wind bedoeld. Maar de adem des geestes. Vat je dat nou, geliefde? Dit is fundamenteel wat ik hier zeg. De adem des geestes is de pneuma, ofwel de adem des levens. En de geest blaast waarheen hij wil. Dat ziet op de goddelijke autoriteit en op de soevereiniteit. Dat ziet op de soevereiniteit van God de Heilige Geest, die levend maakt wie hij wil. En dus ook in de dood laat liggen wie hij wil. Ja, dan komt de tekst van Johannes 3 vers 8 wel een totaal ander licht te staan. Hè? Maar ik wil ook een andere kant zeggen. De Heilige Geest werkt geen fatalisme. Want er staat, men hoort zijn stem. Heden, zo gij mijn stemmen hoort. Verhard u niet, maar laat u leiden. Nou geliefden, we moeten weer nodig eindigen. En we hopen als de Heer het geeft de volgende keer het gedeelte van Johannes 3 verder te verklaren. Want het gesprek tussen Christus en Nicodemus, dat is nog niet in een eind. Ja. Dan mocht de Heer ons hart raken door zijn geest. Hè, opdat we uit water en geest geboren zouden mogen worden. Van dood levend gemaakt worden. Hè, als een goddeloze met God verzoend worden. Want er is nog plaats. Er is nog plaats. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is de zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Niemand wordt hier uitgesloten. Maar alleen arme verloren zondaren worden met goederen vervuld. En rijke heeft hij gansledig weggezonden. Die rijke jongeling heeft hij gansledig weggezonden. Want de Heere houdt zich over een ellendig en arm volk. Die op zijn naam zullen betrouwen. Zegenen de Heere zijn eigen getuigenis. Tot roem zijns naam die heerlijk is en tot zaligheid van onze onsterfelijke zielen. Amen. O Heere, heb dank voor uw woord, want uw woord is heilig, uniek en gezaghebbend voor alles en iedereen. Gij claimt niet een stukje van de wereld zoals ze in onze dagen bezig zijn. Dan claimen ze alleen voor zichzelf, dat ze alleen een bestaan hebben, dat is de christelijke politiek tegenwoordig. Dan claimen ze alleen maar een bestaansrecht. Maar lieve Heer, gij hebt het recht op elke millimeter van de wereld. Gij hebt recht op alle preekstoelen. Gij hebt recht op alle kerken. Gij hebt recht op alle kabinetten, op alle regeringen. O Heer, als we dat eens gaan beseffen, dan zouden we het strijden voor eigen kerk en eigen richting, daar zouden we onmiddellijk mee ophouden. Gij zet uw volk midden in de wereld, dat is het zaad in de aarde, dat is de wereld, niet sterft, brengt het geen vrucht voort. Dus heel die christelijke politiek die ze in onze dagen bedrijven, dat is alleen maar de duivel in de kaart spelen. Heer, mocht gij er nog eens waarachtige ontdekkingen geven, dat dit ter helle gaat. En we bidden u om waarachtige wedergeboorte en bekering, op en onder de kansen. Opdat het zij één volk en één herder. Heere, gij nog vele schapen die van deze stal niet zijn. Ze moeten nodig toegebracht worden. Lieve Heere, gij hebt het zelf gezegd. Mochten we daartoe nog uitgaan. Om Jezus wil in uw naam. Amen. We zingen tot slot van de 78ste psalm daarvan. De versen 1 en 2. Psalm 78. De versen 1 en 2.
Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.